Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Italië-podcast.
Ik ben Donatello Piras.
En ik ben Evelien Redmeijer. In deze aflevering staan we stil bij Gianluca Vialli, overleden vorige week. Een begrip in het Italiaanse voetbal. We spreken daarnaast, om deze grauwe januari maand toch wat jeu, toch wat kleur te geven. Komen ze hoor. Een boek, een podcast en een film.
Ja, nee, je serieus. Helemaal cultureel losgegaan.
Helemaal losgegaan. En jij bent net terug van een pasta contest op de Horecava.
Ja, op de Horecava. Je hebt op de horecabeurs van Nederland. Hè. Bedoel, dat het volgens mij 2 jaar lang niet plaatsgevonden of virtueel, God knows.
Ja.
En daar heb ik het drankje vandaan, Evelien.
Ja, oké.
Want ja, ik kan hier natuurlijk niet met lege handen aan.
We zijn volledig dry January. Heb je dat eigenlijk wel al...
Zonder dat we daar op drukken. En als we dat hadden gedaan, dan hadden we gezegd... Maar nee, we zitten gewoon...
Het was gewoon de vibe.
Volledig alcoholvrij.
Ja.
Mooie kleuren.
Prachtige kleuren.
Ja, het is van Galvanina. En Galvanina is...
Kennen we van?
Nou, dat kennen we... Ik weet niet waar we of mensen het kennen, maar het is van oorsprong een aquamineralenmerk. Dus een van de vele tientallen merken die mineraalwater op de markt brengen.
Luister voor de geweldige watertest.
Ja.
Alom bekritiseerde watertest. Dat was een van onze eerdere eerste afleveringen, niet, maar wel ergens
nummer
in de eerste...
Ja. Heel veel geluisterd.
Had jij gezegd, ik weet zeker dat ik mijn favoriete water eruit kan halen.
Ja.
En toen zei ik, nou dat wil ik testen. Had ik kraanwater, Spa Blauw en jouw favoriete water. Ja. En toen was ik halverwege even kwijtgeraakt wat ook weer waar in zat. Toen, nou goed, herkansing.
We hebben een herkansing gedaan.
Ja, goed.
En
maar
we zijn vooral ergens
glansrijk geslaagd.
Ja. Anyway, maar dit is dus Galvanina is een watermerk. En die hebben, zoals dat gebeurt natuurlijk bij bedrijven, die doen dan... Ja, je moet het een beetje uitbreiden, want alleen maar water verkoopt zo slecht. Dus die hebben de welbekende aranciata, limonata en arancia rosa.
Die wil ik.
Ja, nou mooi. Ja. Dat gaan we doen. En
gaan
het is organic. Moet ik er ook even bij zeggen. Het is organic. En zometeen vertel ik dan ook even waar je het kan krijgen. Want anders denken mensen, ja, die leuk, die Horecava. Maar het is gewoon in Nederland verkrijgbaar.
Oké.
Bij de Sligro kun je het sowieso krijgen. Maar ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Want ze hebben het suikergehalte verlaagd. Dat was 14%, veel te zoet. En toen hebben ze gezegd, nee, het moet lager voor de Nederlandse markt. Is gelukt, is naar 8%
gegaan. Dat is wel
lekker
gegaan. Dit, ja.
Dus het
doet mij een beetje denken aan Orangina. Ken je dat nog?
Bien sûr, hè?
Ja. Dat is ook, dat was ook wat van de zomervakanties vroeger. Dat was namelijk sinaas wat niet zo meer zoet was.
Nee, en dat vond ik wel lekker. En dit is ook, en het is in Nederland dus verkrijgbaar bij Inigo bij de Stigo, maar ook via craftdrinks.nl. En dus mochten de mensen denken, Galvanina komt uit Rimini, super Italiaans. Fruit komt uit Sicilië. Ze doen het in Emilia-Romagna. En wij drinken het tijdens de Italië-podcast.
Maar cijfer jezelf niet weg, want jij was niet zomaar op de Horecava. Jij was daar in de hoedanigheid, in de veste van het jurylid.
Ik was jurylid vanwege het feit dat wij natuurlijk deze podcast maken.
Allan Prezen.
Werd ik toegevoegd aan de jury van het NK lekkerste pasta maken.
Ik ben nog niet eerder jaloers geweest op een klus van jou.
Nou ja, ik zou
zeggen, maar als in meer dan gun. Maar ik weet nog wat.
Ben je erbij volgend jaar?
Nee, ja, is prima. Okay. Hartstikke leuk. Maar ik wil eerst even horen hoe het was.
Maar dat zo berekenen, dat ben je dan weer
maar
wel.
Maar het klonk, toen jij het vorige week vertelde, toen we opnamen, het klonk zo geweldig dat ik geloof ik heb gezegd, joh, ze een afvaller hebben, ik kom even langs fietsen. Ik had in mijn hoofd dat allemaal geweldige chefs, Italiaanse pasta's voor mijn neus, dat ik gewoon de hele dinsdag al etend door ging komen. Maar jij was niet het enige jurylid. Hier worden ze voorgesteld.
Ja. Ja, we zijn dus nu bezig met het proeven. Ik ga even snel langs mijn mede-juryleden. Chiara zit naast me. Hoi Chiara, wie ben jij en wat doe jij?
Hi, ik ben Chiara Capellano. Ik werk bij Il Tartufo, ons familiebedrijf in Delft. En ik zit ook op Instagram en op TikTok. Dus daar maak ik heel veel receptvideo's, vlogjes, van alles en nog wat.
En jouw favoriete pasta is?
Pasta alla norma, Siciliaans gerecht met aubergine, ricotta salata. I can't.
Naast haar, culinair journalist, daar ga ik ook even naast zitten. Wie ben jij en wat doe je?
Nou, mijn naam is Sara Pozzo en ik ben culinair journalist, vooral over Italiaanse eetcultuur. En ik heb ook een pasta academy.
Een pasta academy waar?
Ja, In Amsterdam.
En daar kunnen mensen zich voor inschrijven als ze...
Absoluut, ja. Als je graag echt authentieke pasta wil leren maken, dan ben je zeker welkom.
Heel fijn. Succes ook met jureren. En naast mij zit een oud-winnares. Wie ben je en wat doe jij?
Mijn naam is Felina Veenstra en ik heb inderdaad het lekkerste broodje 4 keer gewonnen. En nu werk ik voor Hey Day Facility Management, dus ik geef advies op facilitair gebied. En ik hou van lekker eten en Italië.
Nou, met deze 3 dames zit ik dus in de jury en we hebben het druk. We gaan nu snel door naar het tweede pasta gerecht.
4-malig winnaar van het lekkerste broodje.
Ja,
daar zat je gewoon naast.
Daar zat ik gewoon.
Was jij niet helemaal starstruck?
Dat viel wel mee.
Kwam je nog uit je woorden daarna?
Nou, ik moet zeggen, het was 3 dames, dus het was natuurlijk als man... Het was geen zware ochtend. Kijk, 8 deelnemers, 8 bordjes pasta. En
waarom wordt het gehouden? Laten we daarmee beginnen.
Ja, het wordt gehouden. Het is de NK lekkerste. Dus je hebt NK lekkerste patat, NK lekkerste pizza. Pasta is een nieuwe in deze. Pannenkoeken en hamburgers en zo was gisteren maakten ze al. Ja, het is toch een kampioenschap op de horecabeurs van Nederland.
Mm-hmm.
Maar je hoeft dus geen Italiaanse chef te zijn. Want je hebt op het Italië-paviljoen heb je ook nog zo'n mooie keuken. Maar daar moesten het allemaal Italiaanse chefs zijn. En er is een Italiaanse chef die op beide wedstrijden mee heeft gedaan.
Daar wil ik zitten. Maar goed.
Maar dat betekent dus dat we 8 verschillende kandidaten. Sommige waren van een catering. Er was ook een student van de Mondriaan. En die werkte dan voor een restaurant in Scheveningen. Maar dus ook echte Italiaanse chefs die een Italiaans restaurant in Nederland hebben. Maar halverwege misten we toch een beetje Italië.
Dit zijn de juryleden in beraad tijdens het proef, als ik het...
Nee, we misten Italië is eventjes het tussendoor. Laten we even merken wat we vonden van de...
We schakelen even naar het verleden in de rij.
Het verleden in de rij. We zitten nu midden in de proefsessies. We zitten nu tussen 4 en 5 in. We zijn dus precies halverwege. En de jury mist eigenlijk een beetje l'italianità, dus de italianiteit. We hebben vooral heel veel teriyaki, sesam, een Limburgs gerecht met bloedworst. De originaliteit was hoog. Maar eerlijk gezegd, ik heb nog nergens het gevoel gehad dat ik de pasta aan het proeven was. Wat jij, Chiara?
Nee, ik sluit me er helemaal bij aan. En misschien zijn wij iets te authentiek erin. Alle 3 de Italianen hier. Maar de verwachtingen zijn hoog voor de volgende Italiaan in ieder geval.
Dus we gaan gewoon door.
Goed, jullie misten Italië. Ja, maar oké, neem ons even mee.
Kijk,
wat at je?
Ja, we
ik hoor bloedworst.
Ja, kijk, er was dus, het begon met, ik ga niet alle namen noemen zeg maar, van de mensen, maar er bijvoorbeeld iemand die had pasta alla barbabietola gemaakt met verdure di terra.
Dat zijn rode bieten.
Ja, en de rode groente, bieten was zeg maar de raviolo. Maar die raviolo, die was gestoomd.
Een soort dimsum wordt het dan, dimsum.
Waardoor die raviolo relatief hard was, de vulling eruit vloog. En je kon hem, en die andere had hij wel leuk bedacht, maar het was meer Franse cuisine dan Italiaanse cuisine. Het was eigenlijk een rotolo met 3 julienne gesneden aardgroenten. Dus een peen en een rettig. En dat dan weer in die pasta gerold. Maar je had dat mes echt nodig. Nou weet jij, als ik het mes nodig heb bij de ravioli...
Nee.
Non va bene. En zo ging het maar door. Iemand anders had pasta.
Ik wil toch even in onze verdediging. Ik ben geen Italiaanse, dat vooropgesteld. Wij zijn helemaal niet zo ontzettend gehecht aan dat het allemaal moet zoals het moet. Zoals het allemaal hoort.
Maar het moet niet te ver. Even
goed. Kijk, als het op een gegeven moment ook een Chinese gerecht had kunnen zijn.
Nou, dat is wel goed dat je het hebt gezegd. Want er was dus ook een deelnemer. En die had zijn gerecht East meets West genoemd.
Oké. Okay. En dan Oost-Toscane meets West-Toscane, maar gewoon Oosten.
Nee, dus Azië.
Het Verre Oosten.
En toen dacht ik, dat is op zich interessant. Hè? Ja. Misschien doet hij nog iets met Marco Polo. Maar uiteindelijk waren alleen maar Aziatische gerechten. Alleen maar. De pasta was van matcha. Het waren noedels. Het lobociato. Want als je meedoet met het NK lekkerste pasta maken, en je maakt geen pasta, maar je maakt noedels met garnalen. Hm. Heel mooi gepresenteerd. Ik zou zeggen, doe mee met een andere wedstrijd. Maar je komt
was
hier
lekker
bij ons.
Was lekker. Ik hoor je over mooi gepresenteerd. Ik hoor je over een originele naam.
Dat was lekker.
Maar was het lekker?
Ja. Maar pas echt lekker werd het.
Mm-hmm.
Eigenlijk bij de laatste 4. Toen kwamen de Italianen erbij. En er was een runner-up. En die jongen die hebben we toch een 4de plek gegeven. Dat was toch echt wel fantastisch. Zometeen horen we wie de winnaar was. Maar op een gegeven moment kwamen de Italianen. Luisterden naar namen zoals Erminio Zaccariello van het restaurant Primo uit Hilversum. Patrick Salzano uit Noordwijk. Passione Italiana. Maar er was een jongen. Dat wil ik toch kort even benoemd hebben. Tijn de Jeu, die jongen was 17 jaar.
Och.
Toen ik binnenkwam, 's ochtends om 10 uur, was hij al zijn eigen pasta aan het draaien.
Oh,
was de
jonkie.
Eerste.
Jonkie.
eerlijkheidshalve viel er op alles wat aan te merken. Was een beetje te klonterig, was niet goed uitgedaan, was niet elastisch genoeg. De saus was een beetje vlak, niet echt.
Oh ja, ik snap wel dat ze jou hebben gevraagd. Hoor. Ik had daar gewoon met volle mond gezeten en gezegd, ja, ja.
Nee,
ja,
dat is niet waar. Dat had je gezegd. Okay. Nou, ja, maar deze maar jongen met een paar aanwijzingen gaat hij volgend jaar die top 3 in. Als je dit op je 17e doet. En dat hij daar gewoon meedeed.
Ja, stoer.
Ik vond het. Ik op mijn 17e meedoen met zijn wedstrijd. No way.
Nee.
Maar goed. Maar de winnaar is iemand anders. Nu wordt het hysterisch, beste luisteraars.
De dame, yes. De enige dame in het deelnemersveld. En die gaat natuurlijk met de prijs hebben. Wat een fantastische prestatie.
Ik hoor Eurohouse. Ja. En ik hoor iemand op de enige dame heb ik er ook uit kunnen ontwaren.
De winnares was Gabriella Ficarelli, moet ik zeggen, van restaurant Divina Cucina uit Bijland. Dat is in de Hoekse Waard.
Mm-hmm.
En die heeft orecchietta mia gemaakt. Evelien, het was thuiskomen. Het waren orecchietten, die had ze gemaakt met het meel uit de Hoekse Waard. Ze was met een molen gaan praten, met een molenaar. Die heeft dat meel voor haar daar gemaakt. Eerst lukte het niet. En uiteindelijk heeft ze het gemaakt met een recept van haar grootmoeder.
Mm-hmm.
Met kalfzwang. En het was alles aan dat gerecht klopte. Het minste aantal ingrediënten van allemaal.
Ja, ja. Goed teken.
En het was thuiskomen. Daar had ik het hele bordje wel van op kunnen eten. Maar ik heb natuurlijk overal maar netjes één hapje van genomen. Want ik dacht, ja, straks lukt het me niet meer. Maar dit was een terechte winnaar. Zullen wij daar een keer gaan eten?
Ja, lijkt me leuk. In Oud-Beierland.
In Oud-Beierland.
Heb je haar gesproken?
Ik heb haar de afgelopen gesproken. Ze Eramoto Emotionata. Ze was erg geëmotioneerd. Ja? Dus ik ben verder niet. Dus ik heb haar gefeliciteerd.
Oh, maar wij komen haar wel...
Maar ja, komt wel goed hoor.
Ja, komt wel goed. Nou, van harte gefeliciteerd ook namens de Italië podcast. En rol die rode loper maar uit. Nee, we gaan daar een keer eten.
Ja, toch, gaan we
heen. Ik ben wel enthousiast geworden.
Ja, is heel leuk.
We gaan het hebben. En ik weet dat het jou ook erg aan het hart gaat. Want we hebben daar via de WhatsApp over contact over gehad. Gianluca Vialli.
Ja.
In jouw woorden, wie is of wie was hij?
Ja, het rare is dat het me zoveel heeft gedaan in de afgelopen dagen. Er zijn wel meer voetballers die overlijden. Er zijn wel meer mensen die overlijden, helaas. Maar het is alsof je een vriend kwijtraakt. En ik vond dat een hele gekke gewaarwording, als ik heel eerlijk ben. Mm-hmm. Ik ben er tot gisteravond nog emotioneel over geweest. Ja, een voetballer uit de jaren 90, Doriano, Sampdoria, voetbalde daar met Mancini, met Lombardo. Niet voor niks ook een beetje de technische staf van het huidige Italiaanse elftal. Vialli is toen vervolgens naar Juve gegaan, naar mijn club. Heeft hij 3 jaar gevoetbald uit mijn hoofd. Heeft daar de Champions League gewonnen. En vervolgens is hij naar Chelsea gegaan. En hij is in Londen blijven hangen, daar woonde hij. En vervolgens is hij zijn laatste succes teammanager geworden van het Italiaanse voetbalelftal. En met dat voetbalelftal is hij vorig jaar, anderhalf jaar geleden inmiddels alweer, Europees kampioen voetbal
samen
geworden. Samen met zijn hartsvriend en oud-collega Roberto Mancini. Het spitse duo van Sampdoria.
Ja.
Maar er zaten er nog wel meer bij die in die club van de jaren 90 van Sampdoria waren. Hij had pancreaskanker, alvleesklierkanker. Daar leed hij al geruime tijd aan. Uit mijn hoofd 7 jaar, maar in ieder geval 5 jaar weet ik.
Waren het ook hele emotionele beelden toen anderhalf jaar geleden het EK werd gewonnen door Italië. En zij elkaar, deze hartsvrienden, deze twee coaches eigenlijk, samen leiden ze dat team, Europees kampioen werden. Want het was helemaal niet een garantie dat Vialli dat zou halen.
Nee,
want hij was al een tijdje ziek.
En dit
dus
is
die
een
beelden...
van de ergste vormen van kanker. Hè? Je weet, helaas mensen die deze diagnose krijgen, dat is niet een overlevingskans van 90%. En inderdaad, die emotionele beelden, met name toen Italië wereldkampioen werd, zijn er beelden. Kijk vooral Il Sogno Azzurro terug via Netflix.
Europees kampioen.
Sorry, zei ik wereldkampioen? Ja. Sorry, Europees kampioen.
Dat waar het hart van vol is,
Nee, oké. Maar laten we koesteren wat er is. Toen Italië Europees kampioen werd in 2021... Il Sogno Azzurro is een Netflix-docu. Als je daarnaar kijkt, het begint met Vialli. En Vialli komt daar vaak in voor. Hij was de teammanager, hij was de motivator van het elftal. En hij durfde niet naar de strafschoppenreeks te krijgen. Dus er is een camera die alleen Vialli volgt.
Mm-hmm.
Die water neemt. En op een gegeven moment worden ze wereldkampioen. En dan is er l'abbraccio, de omhelzing met Mancini.
Mm-hmm.
Ik denk wel een van de meest emotionele momenten toen al. Maar als je daar nu naar kijkt, dan springen de tranen gewoon in je wangen. Want hij heeft het gewoon niet gered. Hij heeft zich teruggetrokken eind november uit de staf. Hij heeft gezegd, ik moet mezelf weer gaan behandelen.
Mm-hmm.
Laten behandelen. En helaas was dat niet tijdelijk, maar heeft hij het helaas niet gered. En afgelopen week zijn er heel veel tributes geweest. Ik heb echt Mourinho van Roma gehoord, die gewoon minutenlang met zijn spelers erbij stil heeft gestaan. Chelsea supporters, Sampdoria natuurlijk, Juve. En ik heb Juve gepakt, Pesotto, een oud teamgenoot.
Die heb ik gepakt. We hebben volgens mij hetzelfde fragment aangeleverd.
Oh, okay.
Ja.
Nee.
Dit is zeg maar Gianluca Pesotto afgelopen zondag in het Juventusstadion.
Ja.
Ciao Luca, siamo sicuri che stasera sei qui, da qualche parte, in mezzo a noi. Siamo venuti qui in tanti per farti sapere che non ti dimenticheremo mai e non smetteremo mai di volerti bene così come è stato fin dal primo giorno.
Ja, nou, dit is een. Hij zegt eigenlijk: nou, ik weet zeker dat je met ons bent, dat je dit hoort en dat we je nooit zullen vergeten. Het was een man die heel veel harten heeft, heel veel mensen in hun hart hebben gesloten.
Ja, ik heb er nog even met onze Eminence Gries van de sport, Juriaan van Wessem, Doriano, hij, sportjournalist, hij heeft hem geïnterviewd, hij heeft een indrukwekkend draadje op Twitter geschreven daarover, wat me ook heeft geraakt, nog even mee, even heen en weer getwitterd, om het zo te zeggen. Die was ook diep geraakt, hè, door wie Viali was. Hè. Dus het was niet, voetballers kennen we natuurlijk in allerlei. Die kunnen we iedere week interviewen, bij wijze van spreken, zeker als sportjournalist. Maar op de een of andere manier heeft hij bij een heleboel mensen, tot en met politici aan toe, een staar geraakt, deze man. Ook gewoon op persoonlijk vlak. Want het is toch niet normaal dat ik als 46-jarige daar gewoon. dat vond ik. Ik schrok daar zelf van, zeg maar. Hoe zo'n iemand je kan raken. En dan is toch de vraag waarom. Want het is niet iemand die ik persoonlijk ken. Ik heb hem nog niet eens ontmoet. En toch. Ik
denk altijd dat soort dingen ook met het besef van eigen sterfelijkheid te maken hebben. Uiteraard.
Maar dan zou ik het maar vaker hebben.
Ja,
bij
nee, dat snap
natuurlijk.
Ik. Dat snap ik. Maar dit was zo iemand waarvan we al lang wisten dat hij ziek was. Het was zo iemand. Ik heb hem niet heel goed op het netvlies. Behalve sinds inderdaad het Europese succes van de Azzurri. En toen daar zoveel over werd geschreven. En ook inderdaad met die documentaire. Dus het leek me goed om eventjes bij stil te staan. Ja. Waar ik vandaag eventjes het over wilde hebben, is een opvallende brief die een Finse familie heeft geschreven aan een Siciliaanse krant. Zij zijn een familie die op meerdere plekken hebben gewoond. In Spanje, in de Verenigd Koninkrijk. Nu waren ze naar Sicilië gegaan, naar Syracuse om precies te zijn. Om daar als IT-managers op afstand te werken. Nou, want het Italiaanse leven, want het Siciliaanse klimaat, alles, cultuur. Maar zij gaan eigenlijk na hele korte tijd alweer weg. Omdat ze zeggen dat schoolsysteem, dat lijkt helemaal nergens op. Ik ben benieuwd ernaar. Want
zijn Finnen.
Dit zijn Finnen.
En die staan volgens mij in de ranking van
beste en
helemaal bovenaan.
Ongetwijfeld. Het Finse
systeem. Uit mijn hoofd kan er naast zitten, maar.
Ja, nou, ze zeggen van de onderwijzers schreeuwden. Iedereen werd met de auto gebracht. Waarom gaan ze niet die kinderen van een jaar of 10 zelf naar school lopen of fietsen? Er wordt niet voldoende buiten gespeeld. Er zijn geen fresh air breaks. Terwijl het zo goed is voor de concentratie. De kinderen moeten veel te veel aan een tafeltje zitten, ook als ze zo jong zijn. Nou ja, heel lang verhaal kort.
Ja?
Deugt allemaal niet. En het is zelfs dat ze gewoon een soort oproep doen aan de regering. Verander dit nou. Nou, wat vind jij hier nou van? Want ik weet echt wel, we hebben het al eens eerder over het Italiaanse schoolsysteem gehad. Ik denk dat je in Italië misschien wat langer moet zoeken naar goede scholen.
Ja, denk ik wel.
En dat het echt niet per se
heel plaatsafhankelijk is.
Heel plaatsafhankelijk. En dat het echt niet alleen maar privéscholen hoeven te zijn. Maar dat je gewoon pech of minder pech kunt hebben.
Maar er zijn ook wel slechte scholen.
Ja, en zeker als je echt in een uithoek van Sicilië gaat zitten.
Platteland waarschijnlijk.
Ja, of in de buurt van of in Syracuse, wat natuurlijk een prachtige plaats is. Maar
mooi,
geen grote stad.
Toeristisch.
Dus exact.
Historisch gezien heel belangrijk, Syracuse, maar het is geen Nonneona metropoli, zeg maar. Het is niet. Maar goed, dat laat natuurlijk onverlet dat.
En zeggen, why don't you offer lunch at school? En dan denk ik, ja, als er iets is.
Wat staat er?
Een van de kritiekpunten was van, waarom hebben jullie geen lunch op school? Terwijl een van de grootste.
Dat is wel gek, want in Italië is la mensa.
Ja, nee, dus normaal. En wordt er heel goed gegeten met allerlei groenten en geen enkel probleem. En zijn Italiaanse scholen juist heel goed ingericht op werkende, beide ouders werkend.
Ja.
Dus ik vond het wel zo.
Maar, ik probeer het een beetje te lezen. Ja. Heeft dit ook een beetje, is dit in goede aarde geland, deze brief van deze mensen?
Nou, hij is viral gegaan, ja, uiteraard. Precies. En de mensen die zeggen van, ja, je mag geen kritiek hebben op Italië, anders sodomiet je er maar op, zeggen dat. Ja. En de mensen die zeggen van, zie je, alles is vreselijk. Ik denk dat ik er een beetje tussenin zit. Ik vind het een beetje naïef om naar een uithoek te gaan. Want of je wil of niet, Syracuse is een uithoek. Zit je wel echt ver van de internationale... Kijk, stel dat je voor dat je naar Zuid-Drenthe gaat. Of een ander land met een equivalent van Zuid-Drenthe. Dan...
Nou, Finland heeft denk ik behalve...
Ja, dan ga je toch ook eventjes misschien nog even kijken van tevoren hoe dat dan is. Ik vind het ook wel een beetje makkelijk om er maar van uit te gaan dat het allemaal nou naar jouw standaarden is. Of iets. Naar jouw standaard is.
Misschien dat mensen gewoon een aanname doen. Hè? We zijn één EU. En ga ik daarheen. En dan zal het wel ongeveer hetzelfde zijn als hier. Overigens, dat mensen niet naar buiten gaan en dat ze slecht eten, lijkt me in Italië heel raar. Want daar zijn juist dat soort dingen. Daar staan de Italianen zich juist op voor. En dat vind ik ze altijd een beetje paternalistisch. Juist naar...
Nou, buitenspelen is geloof ik wel een ding op sommige scholen. Sommige, verzekering, technisch en dat allemaal.
Het ligt aan of je schoolplein hebt wat zeg maar wat kan. En sommigen hebben dat inderdaad een stuk
bureaucratisch gedoetjes.
Ik ken scholen in het centrum van Verona zonder schoolplein, weet je wel. Dus dat is wel jammer, want dan kun je niet zoveel. Maar kijk, ik ben niet van het statement dat je er geen kritiek op mag hebben. Want ik denk dat juist een blik van buiten ook af en toe noopt tot een bepaalde introspectie van de Italianen. Omdat ze dan het beeld hebben van, hé, niet iedereen kijkt ernaar op onze manier. Ja, dus dat vind ik goed. En als ze weggaan, ik kan me niet voorstellen dat de school het enige is waarom je dan weer remigreert. Dan moet
ze gaan nu naar Spanje, dus waarschijnlijk hebben ze... Ik denk meer gewoon arme kinderen, als ze het dan toch willen hebben over didactische dingen. Nou. Je hebt 3 kinderen, 1 van 15, eentje van 14, eentje van 6 en 1 van 3. En die sleep je door heel Europa om ze iedere keer weer op een nieuwe school en een nieuwe taal te laten wennen. Mag ik daar ook iets van vinden?
Ja. Maar dat bedoel ik dus. Ze zullen vast meer dingen spelen dan dat het Italiaanse schoolsysteem alleen maar lamlendig is. Maar
het is dus een krant die integraal, of een brief die integraal vertaald is op allerlei internationale Italiaanse kranten nu ook. Dus wat dat betreft, als ze de aandacht wilden hebben, dan is dat gelukt.
En ze hebben de Italië-podcast gehaald.
Daar zullen ze toch ook trots op gaan. Ja. Maar dan gaan we nu naar de cultuurtips al.
Ja, je zegt tips, hè? Want dit is natuurlijk even een unicum. Want unicum. Ik denk dat mensen, ze gaan nu maar door. Normaal hebben we er gewoon één.
Maar ik vond het eigenlijk...
vandaag ben jij zo... omdat het binnenkort Blue Monday is en je dacht... Het is januari, het is echt een grijze periode.
Ja, is ook weer, dus de derde maandag van
aanstaande maandag.
Oh, maar dat vind ik wel een hele goeie, dat je daar dan wat cultuurtips tegenover zet.
Precies, en jij gaat nu de geesten verrijken met cultuur. Waar beginnen we mee?
We beginnen met, hebben al aangekondigd dat die zou worden besproken hier een paar weken geleden. De 8 bergen van het bijzondere boek van, ik wilde zeggen Paolo Giordani, maar het is Paolo Cognetti.
Ja.
Het verhaal van de bijzondere vriendschap tussen de stadse Pietro en Bruno, een jongen uit de bergen.
Ciao Pietro!
Ciao Bruno!
Né che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici. Ciao Bruno.
Ciao Pietro.
Hear the old folks when they say days getting shorter every day.
Cos'è che sei nato?
Per fare molto denaro. Io non vado da nessuna parte.
Sowieso mooie muziek.
Prachtige muziek. Ja. Het is een film van een Belgische regisseur, maar uiteraard met een Italiaanse cast. Ook hier ken ik een van de hoofdrolspelers of de acteurs. De vrouw van Bruno op een gegeven moment. Dus hou je ogen open. Maar het gaat uiteraard over Pietro en Bruno. Die allebei eigenlijk op zoek zijn naar geluk. En dat deels of deels niet in de bergen vinden. Zijn prachtige plaatjes. En het is ook een soort mooie vriendschap tussen twee mannen over hoe hun toch totaal verschillende levens wel aansluiten en hun vriendschap uit die kinderjaren toch onverwoestbaar lijkt. Het is een film over liefde tussen mensen, eenzaamheid, hou vast, familierelaties, verknochtheid aan een streek. Ik vond het echt dikke 5 sterren.
Echt?
In de bioscoop draait hij nu. Ik vind het echt een ongelooflijk mooie film.
Echt waar?
Ja. Ik vond het misschien een tikkeltje te lang, maar aan de andere kant, het is ook wel weer heel relaxed.
Boven de 2 uur dan?
Boven de 2 uur, ja. Maar er wordt bijna nooit meer een film onder de 2 uur gemaakt.
Nou, Netflix echt. Staan er echt genoeg. Nou, die anderhalf uur.
Ja, nou goed. Ik heb,
nee, maar dat is wel waar.
Het is wel lang.
Als je dan toch miljoenen budget hebt, dan gaan mensen natuurlijk ook...
Hoppakee, ja. Ja. Nou, waarom zullen we dat eruit halen? Terwijl, ja. Nee.
Nou, hij krijgt volgens mij ook wel...
lovende kritieken,
ik heb
toch?
Hem nog niet gezien, maar ik heb wat kritieken bekeken toen in de opmaat hier naartoe. En ja, die acht bergen of Louis Montagne, noem maar een internationaal...
Ja, de acht bergen wordt hij gewoon. Ja, dat staat op de filmtitel.
Ja, de acht bergen. De Alto Montagne. Het komt dus inderdaad van de gelijknamige roman. Ik heb de roman nooit gelezen. Ik heb nog even vorige week getwijfeld. Ga ik dat alsnog proberen? En daarna de film probeer ik altijd dat soort gedachtenspinsels. Ik heb het niet gedaan nog.
Ja.
Want ik heb geen tijd om zoveel te lezen. Maar er zijn mensen die het boek hebben gelezen. Ook onder onze luisteraars. Die hebben al via onze Instagram gereageerd. Van, nou, het boek is ook fantastisch. Maar de film doet er niet voor onder. Hij draait in de bioscoop dus.
Ja.
Is het vijf sterren is een dikke aanrader. Ga er gewoon heen, zeg jij.
Ga er gewoon heen. Okay. Hij draait nu door heel Nederland. Ja. En ik denk dat zal hij nog wel eventjes doen. Maar echt een absolute aanrader. Ook als je het boek niet gelezen hebt. Ik ben met iemand gegaan die het boek niet gelezen had. Ik was het boek alweer een beetje vergeten. Het is ook alweer een tijdje geleden. We hebben ook een boek als cultuurtip. Maar dit vond ik een minstens zo mooie. Dan ga ik dus weer iets van vijf sterren aanbevelen. Maar
nee,
misschien echt een hele, hele mooie podcast. Waarvan de eerste aflevering afgelopen weekend is verschenen.
In 1969 verlaat een gezin met vijf kinderen het kleine bergdorp op het eiland Sicilië. Duizenden Sicilianen gingen dit gezin al voor. Sicilië is een eiland van vertrek en aankomst. Maar dit verhaal gaat niet over zomaar enkele Sicilianen. Dit is het verhaal van mijn familie. De familie Profita, die terechtkomt in de Rotterdamse haven.
De Piekstraat was eigenlijk een en al fabrieken. Het is de Hunter Douglas en naast ons was een uitgeverij. Tegenover ons was de melkfabriek.
Mijn familie dompelt zich al snel onder in de kleine Italiaans-Rotterdamse wereld.
Het was echt een soort Italiaans centrum geworden.
Het was live muziek. Iedere maand kwam een nieuwe band. Meestal was het Italiaans band.
Ze konden hier ook kaarten.
Knappe Italiaanse mannen die hadden donker, heel netjes gekleed en zo.
Maar het is niet alleen maar leuk.
Het werd steeds van kwaad tot erger. Toen dacht ik, nou, ik weet niet of dit goed gaat. Hoe moet dit verder?
De impact van migratie op de familie is zo groot dat er uiteindelijk een ruzie ontstaat.
En nu is het zo hard, want mijn vader raakt in één keer zijn...
Alles kwijt.
Alles kwijt, zijn hele gezin.
Hoe komt het dat de invloed van migratie nog jarenlang doorwerkt?
Dat je bijvoorbeeld al denkt van...
Het gaat toch afhouden.
Ja, omdat je zo gewend bent.
Dat er altijd problemen zijn.
Altijd iets.
En is dat dan die donkere wolk die ik vaak boven mijn familie voel hangen? Ik ben Gabriella Ader en mijn nieuwe podcast heet De Verschrikkelijk Mooie Migratie en alles dat erna kwam. Een serie voor de VPRO, te beluisteren vanaf 8 januari in jouw podcast-app.
Nou, ik laat niet snel de hele trailer staan, maar omdat ze het zo goed uitlegt en het uitlegt en het nu allemaal in het Nederlands is. Dit is natuurlijk helemaal iets wat jou zou moeten aanspreken.
Zeker, ja. Gabriella is ook Rotterdamse volgens mij.
Ja.
Ik vond het grappig om te horen in een geluidsfragment dat ik een Italiaan hoorde met een Rotterdamse tongval.
Ja, maar dat ken jij dat? Want dat heb je dus...
Ja, heel erg. Ja. Ik heb ook vroeger in want ik ben natuurlijk ook een zoon van migranten. Mensen die zeg maar toch een beetje Nederlands spraken met een Haags accent en een Italiaanse tongval. Ja, hoe klinkt dat? Nou, dat moet je.
Dat kun je niet uitleggen. Nee, daar zitten vooral haar moeder trouwens niet. Maar haar ooms, die was volgens mij. Haar moeder was 7. Dus die heeft toch helemaal vlekkeloos Nederland gegeven. Maar
precies,
haar ooms spreken wel dus dat Italiaans accent. Maar ook. Ja, ik kan het. Ik laat het. Ik
nee, ga
het
je kan
het
Italiaans accent wel nadoen. Maar het is moeilijk om dan ook.
Maar
nog
de Rotterdamse doorheen.
Om Rotterdamse of Haagse ook er doorheen te doen.
Ja,
nog eens moeilijk. Maar ik vind het. Dit is erg interessant. Ik ga hem zeker luisteren, inderdaad. En,
het is heel mooi. Zij heeft al heel veel
podcasts. En wat zij zegt,
gemaakt.
Herken ik in die zin wel heel erg. Als het. Migratie is sowieso heel impactvol. Ik denk dat iedereen die, of dat nou Nederlanders naar Australië zijn of Marokkanen die naar Nederland, dat iedereen zal het herkennen, is impactvol, ook generatieoverschrijdend. Het
zeker maakt... in die tijd, hè? Ik vind dat toch echt wel een verschil van
zeker.
Vandaag.
Zonder
dag en
sociale media,
60.
Telefoons waren, kosten waren zo duur dat je dat hooguit één keer per week en soms één keer per maand deed. Nou, al die, dus je was echt weg van huis en haard. Dus zeker, en ik herken dat van huis en ik herken dat van anderen. De impact is denk ik soms nog groter, denk ik op basis van evidence te mogen zeggen. Als het een gebroken gezin was, in de zin dat het, gebroken gezin is niet het juiste woord, als het een gemengd gezin was, dus als de moeder bijvoorbeeld Nederlands was en de vader Italiaans, dan werd het nog moeilijker. Want ja, op een gegeven moment kwam, weet je, er zijn ook heel veel scheidingen uit voortgekomen uit die tijden. Omdat het, ja, dan kreeg je nog een extra culture clash erin. Ja, dat lijkt mij zo ongelooflijk moeilijk om dat. Dus ik vind het interessant. Is het een serie of is het een
het is een serie.
Een serie.
Je begrijpt dat mijn ouders nu echt trillend naar de podcast zitten te luisteren. Als je het hebt over scheidingen met mensen die geëmigreerd zijn uit Italië.
Ja, maar wacht even, ik heb het over die tijd.
Nee, dat wil ik eventjes.
Jaren 60 en 70. Ja. En dan had je je plek gevonden. Dan trouwde je met een Nederlandse. Ja, en dan bleek verdorie dat het toch nog anders in elkaar zat dan. Dus dat is, ja, er zijn in de jaren 80 en zo ook nog wel wat huwelijken gesneuveld. Inmiddels is dat natuurlijk een stuk beter. Nogmaals, de tijden zijn veranderd wat de dat tijden betreft. Zijn. Ja.
En wat ik interessant eraan vond, dat heel veel Italianen en Spanjaarden uit die tijd terug zijn gegaan. Als je het dan hebt over gastarbeiders.
Zeker.
En dat die toch op een gegeven moment, zodra het beter werd in die landen, want de Italiaanse boom kwam eigenlijk daarna. En vooral in Noord-Italië. En veel Italianen zijn weer teruggegaan.
Of als pensioengerechtigde leeftijd. Ze hadden altijd een pied-à-terre van huisje. Of je weet, ook in Italië is veel familiebezit, huizen.
Ja.
Dus die hadden dan of een deel van een huis of een heel huis. En dan gingen ze daar, als ze uitgewerkt waren, dan gingen ze daar toch wel weer naar terug. Ik ken ook heel veel mensen uit de Haagse gemeenschap die inderdaad, toen ze eenmaal met pensioen waren, terug zijn gegaan. Het is een mooi verhaal. En het is goed dat dit ook weer vanuit haar perspectief zo wordt verteld. En zij is een documentaire maakster. Dus
ze heeft heel veel podcasts gemaakt.
Goed kunnen vertellen.
Met de kasteelmoord, Mijn kind de moordenaar, Cocaïnekort, Leven met de maffia.
Ik wil zeggen Leven met de maffia.
Heeft zij ook gemaakt.
Ja. Dus ik ben benieuwd.
Ja, en dit is dus echt haar familiegeschiedenis. En dat vond ik wel, ik had er nog eventjes geschreven. Want ik vroeg van, mag ik er al een paar eerder luisteren? Want het was deels omdat ik het voor de podcast deed, maar deels omdat ik er ook zodanig in zat dat ik dacht van, goh, geef mij er nog een paar. Dus ik heb er 3 inmiddels mogen luisteren.
Ja?
Ik vind het echt hartstikke goed. En wat ik opvallend vind, daar had ik het ook met haar kort over, om dan toch, ja, je gaat wel wroeten in je eigen familie. Hè? Ja. Er is een conflict gekomen en waar ligt dat dan precies aan? Hoe is dat nou gegaan, die emigratie? En ik denk dat heel veel mensen, maar ik vraag me af hoe jij daar naar kijkt, denken dat Italianen ontzettend open zijn. Omdat ze gewoon heel erg emotioneel zijn. En heel veel lawaai maken.
Nee.
Maar dat is niet zo.
Nee, dat is
Italianen.
Het is eerder tegen. En zeker die generatie.
Zeker die generatie.
En
misschien nog meer
ouders. En die daarvoor.
Ja.
Is misschien wel. Dat geldt denk ik ook voor de Nederlanders. Hè? Die zijn ook, waren ook niet allemaal. Maar zeker die generatie. En bij Sardijnen zijn het altijd. Ja, het zijn net oesters. Hè? Ze zijn gewoon gesloten. Maar dat was niet alleen de Sardijnen. Het waren ook de Sicilianen. Het waren ook de Pugliesi. Uiteindelijk was het een generatie die heel hard heeft gewerkt. Ja, je sprak helemaal niet over gevoel in die tijd. Laat staan dat je dat op een. Dus ik herken. Ik snap wel de verwarring. Want als je heel veel praat en met heel veel aplomb.
Dat betekent niet dat je heel veel zegt.
Nee, dat betekent ook niet dat je heel open bent over je eigen gevoel. Dus ik denk dat met name als je dan toch een van de redenen wilde hebben, Evelien, voor waarom die huwelijken stuk liepen. Ja, omdat de ene dan wel sprak en de andere bijvoorbeeld niet.
Ja, ja.
Ja, dat is natuurlijk een recept, dat weten we nu ook, voor een falikante mislukking. En als je dan ook nog eens er niet over kon praten. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd naar
wat
deze
nog het laatste
podcast.
Wat ik er nog over wil zeggen, wat ik interessant daaraan vond, dat de dochters en de zonen heel anders werden behandeld daar in Rotterdam. He, dus je krijgt op een gegeven moment krijg je het Rotterdam van de jaren 70, het Nederland van de jaren 70. En een familie die nog, nou ja, dus La Nonna, de moeders des huizes op dat moment, die helemaal niet zo makkelijk opgaat in het nieuwe leven, maar haar tiener en twintiger kinderen wel. Dat de vrouwen veel strakker werden gehouden. Dat die dochters helemaal niet zoveel mochten. Dat er gewoon hele andere maatstaven voor waren. Vond ik ook opvallend.
Ik zou zeggen, heb je het boek van Lala Gül gelezen? Toevallig?
Nee.
Nou, dat is ook een interessant boek. Het gaat natuurlijk niet over Italië, maar het gaat zeker wel over verschillende culturen van emigranten hier naartoe. Heel erg de cultuur waarin de man eigenlijk veel vrijer werd gelaten. Jonge mannen. En de meisjes, daar ging het over. Heel strak.
Ja.
Te strak eigenlijk. En ik herken het natuurlijk niet, want ik ben geen meisje. Dus ik genoot zeker een redelijke vrijheid. En ik kan mijn ouders niet betichten van allerlei dogma's en zo. Gelukkig, moet ik zeggen. Maar ik kan me levendig voorstellen dat zeker in zo'n situatie. En zij zijn volgens mij nog een iets groter gezin, hè?
Mm-hmm.
De familie Adair. Ik kan me het levendig voorstellen. Ik ben heel erg benieuwd. Hoeveel series? Hoeveel,
4.
4.
Okay. 4 uit mijn hoofd. 4 of 5.
Weer eentje voor op de lijst.
Zeker. En de verschrikkelijk mooie migratie en alles wat er na kwam. is dus te luisteren via alle bekende podcast-apps. Tot slot, voordat we naar volgende week gaan, want eindelijk komt er een onderwerp aan wat we al heel lang hebben aangekondigd. Ja, dat straks.
Zeker.
We gaan het hebben over een boek wat een aanrader is van Michel Schoenmakers. In de mail kwam die binnen begin januari. Een boek van Paolo Giordano. Ik noemde hem net al, maar ik was even de war met die andere Paolo die veel boeken schrijft in Italië.
Met al die cultuur.
Tasmanië. Het gaat over ongelooflijk veel dingen. Het gaat over een partner, hè? Overigens met een Nederlands stijl. Iemands persoonlijke pogingen, de laatste omzwervingen van zijn jeugd te rekken. De klimatologische vorm van de wolken, de atoombom op Hiroshima. Zo. Noem maar op. Ja, het gaat alle kanten op.
Het is nogal rijk.
Het is een ongelooflijk mooie roman. En mensen kunnen misschien kennen de eenzaamheid van de priemgetal, heeft hij geschreven. Yes, daar is hij op ongelooflijk jonge leeftijd mee doorgebroken.
Over de hele wereld, volgens mij toen.
Ja, en De hemel verslinden, ook een mooi boek van hem.
Ja.
Maar dit, Tasmanië, is sinds een paar weken, volgens mij uit ergens, volgens mij in oktober.
En heb je ook al gewoon eventjes tot je genomen.
Ja.
Ongelooflijk.
Maar wat doe je met dit grijze weer? Dus deze heb ik 4,5 ster gegeven. Dus ik heb gewoon alleen maar,
We hebben hier gewoon 3 toptips.
Toptips.
Om de januari maand doorheen te, door te komen.
Laat het weten als je een van de 3 dingen hebt bekeken, beluisterd, gezien.
Via onze Instagram.
Italië Podcast.
Of via onze mail. En dat is italiapodcast@gmail.com. Precies.
Maar nu eigenlijk is deze hele aflevering een prelude naar wat we volgende week gaan doen.
Dat doen we heel erg.
Maar het is wel zo. Don, wat gaan we eindelijk volgende week doen?
We gaan het eindelijk hebben, alsof het iets fantastisch is. Maar het is eigenlijk tuurlijk een hele zwarte periode. Maar we hebben er heel lang over geaarzeld om het dan echt aan te pakken. De Lode Jaren. Waarom? Omdat het de periode beslaat van Gianni Di Piombo. 15 jaar. Periode met meer dan 1500 aanslagen.
Meer dan 300 doden.
Doden. 1000 gewonden. En een golf van angst die echt door Italië ging. Daar gaan we volgende week aandacht aan besteden. Dan doen we aan de hand van 3 lichtende voorbeelden. Praten we jullie er doorheen. En we geven en passant ook nog eventjes een passende cultuurtip. En nog wat verdiepende tips als je echt veel meer erover wil weten. Want in een ruim half uur kunnen we niet alles vertellen.
Ja, want ik vind het wel inderdaad een belangrijke periode. Ook om de politiek in Italië van vandaag de dag te
Je gaat Italië
begrijpen.
Steeds beter begrijpen.
Waarom worden op rechts de links nog communisten genoemd? Waarom noemt links rechts nog altijd fascisten? Komt allemaal uit die tijd.
Daarvoor. Ja.
En daarvoor uiteraard.
Ja.
Wil je nog meer afleveringen van de Italië podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Abonneer je direct en geef ons sterren, het liefst 5, op Spotify of Apple Podcasts. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Ciao, ciao.
Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.